Spreken podcast vind je verhalen van inspirerende denkers en doeners die de toekomst op een positieve manier willen vormgeven. Kova Forssell gaat met hen in gesprek over actuele onderwerpen voor mens, organisatie en maatschappij.
Een hele goede avond bij podcast De Spreker. Vanavond hebben wij in huis spreker Evert Heijns.
Goedenavond.
Welkom.
Dankjewel.
Zit je op je gemak?
Ja, ik zit er goed bij.
Ja, we gaan moeilijke vragen stellen vanavond aan je natuurlijk. Ik zat te denken van hoe kan ik jou eens knap introduceren. En daar had ik al meteen een beetje een probleem mee. Want ik denk het is eigenlijk best een raar verhaal. In de zin van, ik denk altijd hier in huis ook, Evert, ja dat is die bergbeklimmer. En die bergbeklimmer en die ging ook nog bijna dood. Want die viel in een gletsjerspleet.
Ja.
En ondertussen ben je, ga je het land in als spreker. Mm-hmm. Er is ergens een Eureka-moment voor jou geweest waar je dacht van... ik heb zoveel geleerd van dat bergbeklimmen. Ik ga kennis overdragen aan deze samenleving. Hoe zit dat?
Ja, hoe is dat ontstaan? Ja, ik heb natuurlijk een verhaal vanuit het avontuur. De bergbeklimmen, skiën, tourskiën, wat ik heel gaaf vind. Dus het avontuur aangaan. En ik heb in 2002 een ervaring gehad dat ik inderdaad 15 meter in een gletsjerspleet ben gevallen. Waarbij ik ruim 2 uur gefunctioneerd heb tussen leven en dood, letterlijk.
Ja. Er is ook zo'n film over gemaakt, hè? Over iemand die jij hebt niet je hand afgepakt.
Nee, dat was ik niet. Maar dat is van Joe Simpson.
Die
Engelsman.
Maar was dat bij jou ook zo ernstig dat je dacht van, daar ga ik?
Nou, in die zin, ik heb dat geluk gehad dat hij had echt zijn been gebroken en touw was doorgesneden door zijn klimaat. Want dat hadden ze ook zo afgesproken van ja, meneer, waar ligt de grens, zou ik maar zeggen. En hij heeft er toen meerdere dagen over gedaan, met ook nog het been wat hij gespalkt heeft zelf, om eruit te komen. En zijn klimaat dacht al lang dat hij overleden was.
Ja, dat was maar zo erg was het bij jou niet?
Nou, in die zin, ik had geluk dat ik... ik ben 15 meter naar beneden gevallen. Ik ben op een sneeuwbrug terechtgekomen. Ik had heel veel pijn in mijn borst. Mijn zonnebril was langs mijn oog gegaan, dus mijn oog lag wel goed open. Dus daar kwam wel wat bloed bij kijken, maar... Ik had niks gebroken. En dat is wel een geluk geweest. Want als jij... Ja, ik lag alleen daar in die gletsjerspleet. Niemand die wist dat ik daar was.
Je was alleen?
Ik was alleen.
Oké.
En ik zou eigenlijk 5 dagen later met een vriend van mij die berg gaan beklimmen. En hij wilde me ook afskiën. En ik dacht van nou, het weer is heel goed voorspeld. Laat ik alvast op verkenning uitgaan. Dus zodoende was ik alleen op pad. En daar kun je een gesprek over hebben natuurlijk.
Ja.
Maar daar, ik heb ook wel mijn nodige dingen geleerd van het avontuur.
Ja.
Maar toen ik daar lag, ja, ten eerste, ik vervloekte mezelf. Want het was toch mijn eigen schuld of verantwoordelijkheid, hoe je het wil noemen. Ik keek omhoog, ik zag blauwe lucht van de blauwe hemel. En ja, ik wilde daaruit komen. En vanuit mijn klimervaring weet je dan wel wat allemaal mogelijk is. Mm-hmm. En ik ben een weg gaan zoeken omhoog uit die gletsjerspleet. En daarbij heb ik dingen gedaan waarvan ik dacht van ja, dat kan helemaal niet. Maar als het niet anders kan, of als er geen andere mogelijkheden zijn...
Ja.
Dan blijk je als mens tot veel meer in staat dan dat je in eerste instantie denkt.
Ja, en vooral dat laatste, want dat lees ik ook een beetje terug in wat je op een gegeven moment bent gaan doen... als kennisoverdrager, om het zo maar te noemen, als spreker. Ja. Maar je zit ook... Nog eens een keer in het onderwijs. Dus dan ben je. Maar was dat nou echt dat je dacht van oké, een mens kan meer dan dat hij denkt dat hij kan? Of?
Het is voor mij natuurlijk een traumatische ervaring geweest. En het is ook een hele diepe, intense ervaring geweest. Als jij ruim 2 uur echt letterlijk tussen. Als je op een gegeven moment zwarte lucht onder je voeten hebt tijdens het klimmen en je bent niet aangelijnd, dus je bent niet gezekerd. En je weet, als jij in een 70 graden stel sneeuwveld klimt en moet traverseren. En dat 8 meter lengte, dat als je uitglijdt dat het voorbij is. Ja, dat zijn wel intense ervaringen.
Ja, dat lijkt me ook, ja. Heb je daar nog last van?
Nou, ik heb de eerste 5 jaar dat ik vervolgens de jaren daarna dus aan het klimmen was. En ook aan het tourskiën. Heb ik wel mijn angsten gehad. Ja. Bij het gaan over een gletsjer. Maar juist door de angsten ook onder ogen te zien, te voelen. En oordeelvrijer naar te kijken. Dat is ook waar de piramide van inzicht onder andere over gaat. Mm-hmm. Leren kijken van, ik voel de angst, maar ik ben niet de angst. En het is zoals het is. Dus okay. Je gaat het niet als goed of slecht beoordelen.
Maar dat leuk dat je dat zegt, maar dat incorporeer je niet 1, 2, 3, denk ik.
Nee, dat klopt. Want ik was al eigenlijk vanaf mijn 19e jaar door de thuissituatie waarin ik tegen bepaalde dingen aanliep, dat ik dacht van ja, ik sta er anders in. Ik ben toen een zoektocht eigenlijk met mezelf aangegaan.
Okay.
Dus het is daarvoor al gestart, want ik was 27 toen ik in die gletsjerspleet viel. Maar ik was 19 toen ik echt wel bewust met mijn persoonlijke ontwikkeling aan de slag ging.
En wat was dat dan? Ja, ik hoef niet de ins en outs van...
Nou, wat was dat dan? Ik was nieuwsgierig naar van wat we... Ik ben altijd wel nieuwsgierig geweest naar wat we als mens kunnen. En sport heeft me altijd geïnteresseerd. Mm-hmm. Maar ik ben ook al als vrij jonge leeftijd dat ik met mijn optimist zo'n kleine zeilboot... Daar zeilde ik dan wedstrijden in. En op mijn 13e ging ik voor het eerst op zee zeilen, wedstrijd zeilen, in een optimist. Zo'n kleine, met zo'n stompe neus, zeg maar.
Ja.
En dan met windkracht 5 gingen we de zee op, Noordzee.
Ja.
Ja, dat zijn wel serieuze ervaringen. En mijn ouders zeiden, joh, meteen niet zeuren. Maar die zagen vervolgens op de boulevard dat wij daar wegvoeren, op de pier. Zagen ze toch wel dat het wel heel serieus was natuurlijk. En als kind,
serieus in de zin van...
Harde wind, hoge golven.
Tricky business.
Ja, nou, ja, alles wel goed begeleid met
rescue. Vonden ze je niet leuk thuis of zo? Dat
yes, maar, nee, maar ik
heb... Jij mag nu een lekker berg beklimmen en...
ga je lekker zeilen. Ja. Nee, maar dat is...
Ga toch zeilen even.
Ga toch zeilen. het mooie is dat ik daar wel... aan de ene kant natuurlijk ook mijn angst heb ervaren.
Ja.
Maar ook ervaren heb van, joh, we kunnen eigenlijk wel veel meer wat dat betreft.
Maar en als je zegt, ik was dan vanaf mijn 19e op zoek. Of er kwam een soort zoektocht.
Ja.
Wens of...
Nou ja, ik...
Maar dat uiterde zich dan in sport? Of,
Nee, ik ben eerst met een... eigenlijk vanuit de thuissituatie hadden we wel eens discussies over dingen. En ik vond dat... bepaalde dingen anders konden en dus ik ging het gesprek aan. Mijn ouders die hadden daar een andere werkelijkheid in. Okay. En op een gegeven moment krijg je een padsituatie. En toen heb ik gezegd, dan ga ik mijn eigen pad zoeken.
Ja.
En zo ben ik eerst met groepstherapie, met een soort psychotherapie aan de slag gegaan.
Okay.
En na een half jaar met toch wel leeftijdsgenoten ook gesproken te hebben in zo'n groep waar je ook herkenning vindt, had ik zoiets van, ja, ik kom niet echt verder. Weet je, als begin was het fijn. En toen ben ik met een Touch for Health in contact gekomen. En met yoga en met meditatie en andere vormen van therapie.
Ja.
Waarbij ik ervoer dat we veel meer kunnen en dat er veel meer mogelijk is.
Ja.
Waaronder ook het leren kennen van je intuïtie. En het op een goede manier leren toepassen. En op die manier ben ik dus steeds enthousiaster geraakt over het hele verhaal van persoonlijk leiderschap en... uiteindelijk heb ik daar natuurlijk ook een boek over geschreven, een leven lang.
Ja, want vertel eens wat. Inderdaad, nou, het was even spannend, leuk verhaal, man. Hoe ga je dood in 3 hoofdstukken?
Ja, zoiets. En dan.
En dan ontstaat er een soort ding bij je van, goh, ik ga er wat mee doen. Want je hebt eerst geconsumeerd, zeg maar, als je zelf in therapie hebt gezeten of.
Ja. Nou ja, en wat jij nu net zegt over sport, hoe zit dat dan?
Ja,
sport is wel bergbeklimmen helemaal. Is een sport waarbij heel veel factoren een rol spelen. Jijzelf natuurlijk als mens. Hoe ben je in je conditie? Wat doe je met je voeding? Mm-hmm. Hoe zit je mentaal erbij? Maar je hebt ook met externe factoren te maken als steenslag, lawines, de moeilijkheid van routes. Ja, die kun je zelf inschatten.
Ja.
Maar dus daar komen heel veel dingen bij kijken. Ook het weer, wat van invloed is.
Nou, ik kan zeggen, dus ook, je kan niet alles inschatten. Hè? Dingen is ook onvoorzien, denk ik.
Ja, en dat is juist zo gaaf. Want daarbij komt, denk ik, je vingerspitsengevoel of je intuïtie heel erg om de hoek kijken. En dat is wel echt een hele belangrijke les die ik vanuit dat avontuur ook meegekregen heb. We weten heel veel, maar de vraag is ook of je er naar luistert of naar leert luisteren. En eigenlijk in onze maatschappij hebben we nooit echt geleerd om te luisteren naar die innerlijke stem, zeg maar. Naar die intuïtie.
Ja, dan begin je voor mij zweverig te worden.
Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Terwijl dat sporten maakt het juist zo concreet. Want ik heb heel wat dingen meegemaakt waarbij, je eigenlijk... laat ik het zo zeggen, intuïtie is een soort van stemmetje op de achtergrond die je iets probeert duidelijk te maken. Het kan positief zijn, kan negatief zijn.
Mm-hmm.
Maar je probeert je iets duidelijk te maken en... Het is niet eventjes, het is voortdurend aanwezig. En je kunt dat leren herkennen. En daar dus ook naar leren luisteren. Je kan het ook zeggen, leer luisteren naar je lichaam. Want als je dat niet doet, dan zegt je lichaam op een gegeven moment stop. En tegenwoordig kennen we bijvoorbeeld ook een burn-out. Dat is voor mij niet zweverig.
Ja. Nee, dat is niet zweverig. Nee, en dat...
Of een depressie, weet je, andere dingen. En vaak is dat niet iets wat uit de lucht komt vallen, maar wat een geschiedenis heeft die daaraan vooraf gegaan is.
Ja, maar ja, ik heb er meteen de neiging. En kijk, ik ga natuurlijk heel vervelend doen vanavond. Maar,
ja.
Terwijl ik ben ook eigenlijk wel een zwever. Maar goed, van een ander niveau. Maar als je het over intuïtie hebt, vrouwen hebben het er heel vaak over. Het verschil tussen mannen en vrouwen. Van, weet je wel, we zijn
staan dichterbij misschien.
Ja, wat is het dan? Is het dan een gevoelsding wat verder nogal lastig te verklaren is? Of is het een... Zoals je dat nu eigenlijk een beetje beschrijft, van een beetje op basis van ervaring het kunnen inschatten van tevoren wanneer je nattigheid zou moeten voelen. Of is dat iets anders?
Het is iets wat ieder mens heeft. En als je kijkt naar bijvoorbeeld het HeartMath Instituut, ik weet niet of je dat kent.
Nee.
Hartwiskunde, HeartMath.
Oké, okay, ja.
Die doen heel erg onderzoek naar de intelligentie van het hart. En het blijkt ook uit onderzoek dat... toen jij foetus was in de buik van je moeder, het hart was het eerste orgaan wat tot activiteit kwam. Mm-hmm. En daarna pas bijvoorbeeld de hersenen.
Ja.
Vanuit onderzoek wat zij doen en gedaan hebben, zij leggen heel erg een koppeling tussen ademhaling en het hart.
Ja.
Maar ook, ze hebben heel veel onderzoek gedaan naar dat het hart vaak al het eerste signaal krijgt als er iets gaat gebeuren. Dus het is nog niet gebeurd.
Oh ja, voordat het de prikkel naar de hersens geeft.
Juist, ken je die? Okay.
Nee, maar ja, wel dat soort theorieën ken ik wel.
Nou ja, dit is echt vanuit de praktijk dat ze dat onderzocht hebben. En dat het hart dus een signaal geeft aan de hersenen. En vervolgens krijgt het een uitwerking in je lichaam.
Ja.
Dus het leren luisteren naar je hart, zoals we dat kennen als uitdrukking.
Ja.
Is dus eigenlijk een letterlijke betekenis. Het leren voelen van je hart. Wat heel veel mensen verleerd zijn. Ik denk in essentie, als baby, als kind, hebben we dat contact, zeg maar.
Oké, okay. En dat zijn we kwijtgeraakt.
Ja.
Dat las ik inderdaad ergens. Dat je zei van, we zijn onze natuurlijke ik wat kwijtgeraakt. Of zoiets.
Ja, nee. Ik denk de flow. Flow is waar ik natuurlijk een boek over geschreven heb.
Ja.
Een leven lang flow.
Ja, weet je wel? Mag ik nog eens even kijken?
Ja.
Lekker die microfoons.
Ja. En flow is natuurlijk, dat gaat over persoonlijk leiderschap. Maar flow is een gemoedstoestand waarbij dingen makkelijk gaan. Waarbij je helemaal opgaat in het moment. En de activiteiten die je doet ook succesvol aflegt. En wat mij betreft is flow onze natuurlijke staat van zijn. Dus dat je lekker in je vel zit. Dat je voelt wanneer je goed bezig bent of juist een beetje bij moet sturen. Maar dat je ook aanvoelt van, hey, zoals ik nu bezig ben, dat voelt niet helemaal goed.
Ja.
En daar ook naar gaan luisteren, zeg maar.
Ja, en had je het idee dat in deze samenleving werd verwaarloosd of dusdanig weg was dat jij vond dat je daar een boek over moet schrijven en daarmee de bühne op moet gaan?
Nou ja, ik zie dat als je naar de westerse maatschappij kijkt, wij worden natuurlijk wel heel erg vanuit het verstand, vanuit de rationele kant opgevoed.
Ja.
En prestatiegericht, jezelf bewijzen. Er wordt veel naar de buitenwereld gekeken. En ik denk juist, ik heb het ook op de basis van de piramide staan.
Ja.
Alles wat je nodig hebt, zit in jezelf.
Ja.
Dus juist die, het heet ook de piramide van inzicht.
Ja.
Dus naar binnen kijken.
Ja.
Alles wat je nodig hebt, zit in jezelf. Dus juist...
Noem dat eens op, maar een aantal dingen. Want alles, wat is alles? Ja, nou,
je dan jelle boek schieten? Nee. Nou, laat ik het zo zeggen. Laten we bij de basis beginnen. Ik ben 100% verantwoordelijk voor mijn eigen ervaringen. Dus niet zozeer wat je overkomt in het leven.
Nee.
Maar de manier waarop jij omgaat met bijvoorbeeld stress, emoties, gevoel of gedachten, je mindset. Daar heb je altijd een keuze in. Dus je kunt in de slachtofferrol gaan zitten. Het overkomt mij weer, toen ik in die gletsjerspleet lag, van ja, waarom overkomt mij dit en ik ben zo zielig?
Ja.
Dan zit je in die slachtofferrol.
Ja.
En je kan ook denken van, hey, ik zit hier in een hele uitdagende situatie. Wat kan ik doen om tot een oplossing te komen? Dus dan ben je heel erg aan het denken in mogelijkheden. In plaats van aan het denken in problemen. En zoals ze vanuit de positieve psychologie natuurlijk ook zeggen.
Ja.
Je hebt een growth mindset, een groeimindset.
Mm-hmm.
En je hebt een fixed mindset. Dus een vaste mindset die je eigenlijk vastzet in in waar je in zit.
Ja, maar je zegt het is een keuze. Ik kan daar wel in meegaan zelf ook. Alhoewel ik ook wel denk, ik zit even aan Wij zijn ons brein te denken van Swaap. Ik weet niet of je dat kent, maar die ook wel heel erg iets heeft van dat ook vaak een genetisch ding is. Hè? Van... hij heeft van die voorbeelden van mensen die bijvoorbeeld het concentratiekamp hebben overleefd. En één die blijft daar de rest van zijn leven in een getraumatiseerde toestand zitten. Terwijl de ander die gaat al heel snel weer een soort van normaal leven. Ja, voor zover dat ooit kan naar zo'n ervaring. Maar die laat zich niet uit het veld slaan of zo. Ja. En is dat dan... Swaap heeft het erover dat
dat genetisch bepaald is. Bedoel je,
hoe nou, je de met kracht om die keuze te maken waar jij het over hebt, hè? Dat vraag ik me dus af. Want in hoeverre is dat dan ook weer zo'n maakbaarheids...
Nou ja, zoals ik al zei, hè, het is niet dat je verantwoordelijk bent voor wat er gebeurt in je leven. Want ik denk dat daar dat je 50% dingen meemaakt die je ook te leren hebt, zeg maar. Waar je mee te dealen hebt.
Ja.
Maar de manier waarop je ermee omgaat...
Ja.
Ik kan ervoor kiezen om een oordeel te hebben over iets... of om te oefenen in oordeelvrij zijn. En dat is ook de top van de piramide.
Ja.
Oordeelvrije aandacht.
Ja.
Dat zorgt ervoor, hoe meer je dat leert... dat is een streven, hoe meer je leert kijken van... hey, het is zoals het is. Ik zie die negatieve gedachten die ik heb... maar ik ben niet de negatieve gedachten. En hoe meer je het leert zien van... oké, ik kan er naar een afstandje... vanuit observeren naar kijken. Dat is eigenlijk echte wetenschap, hè? Observatie, zonder er een etiket van goed of slecht aan te koppelen. Ja. Ja, dan ga je ervaren dat je veel meer innerlijke vrijheid gaat krijgen. En dat is ook de andere kant van het vlaggetje.
Ja.
Die gemoedstoestand kun jij dus beïnvloeden. Ja. En dat sterker nog...
Door te trainen.
Door te trainen. Je kan het ook mediteren noemen. Want dat is een... dat is een vorm van meditatie om oordeelvrij te leren kijken naar jezelf, maar ook naar anderen.
Mm-hmm.
En ja, wat mij betreft, ik ervaar dat zelf ook. Als we dat met steeds meer mensen zouden doen, dan zouden we toch wel een hele andere wereld gaan leven. En dan zouden we denk ik ook veel lekkerder in ons vel zitten.
Ja.
Want kijk naar zelfkritiek, dat is een hele belangrijke saboteur om lekker in je vel te zitten.
Ja.
Dus.
Ja. Ga eens door, wat heb je nog meer?
Ja, wat heb ik nog meer in huis?
Dus,
maar vanuit aandacht kun je dus bezig zijn... of die koppeling eigenlijk, oordeelvrije aandacht... ten aanzien van je verantwoordelijkheid nemen voor je eigen ervaringen.
Mm-hmm.
Stress, emoties, intuïtie, gedachten, dus die mindset.
Mm-hmm.
Maar vanuit aandacht kun je dus ook bezig zijn met je mindset. Dus de manier waarop je met je denken en je voelen omgaat.
Mm-hmm.
Kun je bezig zijn met ademhaling. Een waanzinnig instrument wat we in ons hebben... maar wat we vaak helemaal niet functioneel gebruiken. Ja. Sterker nog...
Sterk tegen je laat gebruiken.
Ja, want dat brengt je ook meteen in het nu. Als je gezonde mate van ademhaling hebt... en bewust bent van je ademhaling. Vanuit aandacht kun je bezig zijn met voeding. Of vulling, maar ik adviseer voeding. En beweging. Dus ook letterlijk beweging qua fysieke beweging.
Ja.
Maar ook natuurlijk je mindset in beweging komen. Zoals Erik Scherder het ook zo mooi zegt. Je hebt een psychische uitdaging nodig in een gezonde mate. Maar ook de fysieke uitdaging om je hersenen te blijven ontwikkelen en trainen.
Ja, ik hoor het zo veel dat ik wel eens denk, ik moet ook eens gaan wandelen of zo.
Ja, oké. Dan zitten we toch weer hier.
Zitten we hier aan de tafel.
Ja. Ja, dat is mooi.
Oké. Ja, boeiend. En hoe, ik zit ook altijd te denken, je bent spreker. Hè? Dat is heel vaak in een keynote doe je dat dan. Hè? Zo'n verhaal van 45 minuten of een uur.
Ja.
Na een uur, wat hebben mensen dan opgepikt? Hebben ze dan inzicht gekregen of kunnen ze dan wat? Hoe zit het dan, weet je dat?
Het is altijd afhankelijk van de wensen van de klanten natuurlijk ook. Van joh, wat willen jullie hier neerzetten?
Ja.
En... wat ik aan de ene kant, ik heb natuurlijk beeldmateriaal, wat filmmateriaal, mijn eigen ervaring die ik deel met mensen. Ik sta daar niet om te laten zien van hoe goed ben ik. Dat is helemaal niet mijn idee.
Ja.
Ik sta er juist vanuit, ik zou mensen willen inspireren van jongens, we zijn als mens tot echt veel meer in staat dan dat we vaak denken.
Okay.
En ga die uitdaging aan om uit je comfortzone te stappen in je stretchzone. Want je stretchzone is het gebied waar je een gezonde mate van spanning ervaart. En dat is ook waar flow kan ontstaan. Waar dingen makkelijker gaan, maar waar je ook nieuwe dingen leert.
Flow
ontstaat?
Nou, ik denk ik altijd. Ik had vroeger zo'n beetje aparte. Iemand ook weer, een zwager. Die had dan alles stroomd en zo, weet je wel. En ondertussen deed hij geen flikker. Dan dacht ik, bij jou stroomt er niet zoveel volgens mij. Maar als je dat maar volhoudt, dan lijkt het wel wat, weet je wel. En die flow die gaat daar. Dat is ook een beetje een woord die dat. Wat houdt dat precies in, flow? Want ik krijg dan inderdaad die zeilboot voor me of zoiets.
Flow is natuurlijk een term die in de jaren 80 gedefinieerd is door die professor Csikszentmihalyi. Die is inmiddels een jaar geleden ongeveer overleden. En die heeft heel zijn leven onderzoek gedaan naar de term flow. Flow betekent natuurlijk letterlijk stroming. Dus de flow van het water zou kunnen natuurlijk.
Ja.
Maar je hoort natuurlijk steeds meer de term ook als noemen. Maar die kwam er dus achter, die ging mensen interviewen, mensen die heel goed waren, artiesten, kunstenaars, zakenlui, topsporters. Die gingen interviewen van, joh, hoe komt het nou, hij was nieuwsgierig, hoe komt het nou dat jullie op een gegeven moment in een bepaalde toestand komen? Hij noemde dat dan flow. En hij ging onderzoeken of dat ook beïnvloedbaar was. En het leuke van de gemoedstoestand flow is dat je het dus kunt beïnvloeden. Ik denk sterker nog een stapje verder. Ik denk dat flow onze basis is, onze natuurlijke staat van zijn.
Ja.
Waarvan we eigenlijk steeds verder verwijderd zijn door onze opvoeding en de maatschappij waar we in opgegroeid zijn.
Ja. Ja, mooi.
En dat is ook de reden waarom ik voor mezelf op een gegeven moment ook besloten heb, ik wil juist het onderwijs ingaan.
Ja. Want dat weet het volk wat hier naar luistert, hadden we dat al gezegd in de introductie.
Maar dit bruggetje.
Ja, doe je goed. Je vult mijn bruggetjes in, dankjewel.
Sorry. Want
je zit nu in het onderwijs. zit in het onderwijs even.
Dan. Ja, nee, maar dus aan de ene kant, je hoort natuurlijk vaak van, ja, het onderwijs is achterhaald en dit en dat. En de mensen hebben er allerlei oordelen over. Mm-hmm. Ik denk dat de jeugd is de toekomst, zeggen we vaak.
Ja.
En ik denk dat daar ook ik zie daar een missie liggen om kinderen die flow wijsheid mee te geven. Die ik in mijn boek beschreven heb. En om ze dus vanuit de praktijk. Ik sta een paar dagen per week ook voor de klas, letterlijk als meester Evert.
Ja. Ja.
En om ze die flowwijsheid mee te geven. Dus dat gaat dan in dat geval niet over spelling, taal, rekenen of begrijpend lezen. Dat geef ik natuurlijk ook, daar geef ik ook les in.
Ja.
Maar juist de kant van, hey, hoe kan ik lekker in mijn vel komen te zitten? Hoe ga ik om met als het even niet gaat zoals ik graag zou willen?
Okay.
En om daar een inspiratiebron in te zijn voor de kinderen, zeg maar.
Krijg je daar nu de ruimte voor op scholen?
Ja,
als docent of onderwijzer daar staat?
Ja, nou een voorbeeld. Ik ben de PABO gaan doen. Ik ben eigenlijk geïnspireerd door mijn eigen kinderen om de PABO te gaan doen.
Ja.
Naast dat ik mijn eigen bedrijf natuurlijk ook heb als spreker en
trainer.
Ik ben die opleiding gaan doen en ik ging al gauw stage lopen. Eigenlijk in het eerste jaar al meteen van de PABO. En ik vond het waardevol om mijn kinderen ook te laten ervaren wat het is om te ontspannen. Te leren ontspannen. Dus ook meditatieoefeningen, wel kindermeditaties, te doen.
Ja.
En ik heb vanaf de eerste stagedag dat gewoon gevraagd aan de scholen waar ik stage liep.
Ja.
En die zeiden, joh, als jij dat wil, ga je gang.
En waar, in welk uur? Want dat zit toch, je moet gewoon dan wiskunde geven of dat.
Ja, de start van de dag. Ik heb zelf, doe ik nog steeds.
We zingen niet het Wilhelmus, maar we gaan met
we zingen het meditatielied. Nee. Dus de start van de dag is even 10 minuten bezig zijn met een ontspanningsoefening.
Ja.
En ik denk juist daardoor leren die kinderen hun eigen binnenwereld beter kennen.
Mm-hmm.
En daarin zit natuurlijk ook een stukje mindset, visualisatie, een stukje ademhaling. Waardoor ze daar.
Herken jij kinderen trouwens als ze niet in hun flow zitten? Pik je die eruit? Of zie je dat? Of?
Ja, er is natuurlijk heel veel diversiteit als je voor de klas staat. Ja. Wat je ziet en de onrust ook bij kinderen. Juist de kinderen die op een negatieve manier aandacht aan het vragen zijn. Ja, zitten niet echt in hun natuurlijke flow, is mijn ervaring. En dat. En er wel voor die kinderen ook te kunnen zijn. Dat zie ik wel als een missie.
Nou, dat vind ik mooi. Want is dat meteen ook een pleidooi om dat hele onderwijs in die zin niet anders in te richten? Want dat zou een beetje over
op de schop te doen.
Nee. Nou ja, nee, maar kijk, we horen dat natuurlijk wel vaak. Ik heb er zelf ook wel eens met andere mensen over gesproken die hier als spreker ook actief zijn. Weet je, hoe schokkend het is dat je bijvoorbeeld op middelbare scholen voornamelijk ziet hoe hoog de depressiviteitscijfers zijn of de neiging tot zelfmoord. Hè,
zelfs
of
burn-out al.
Burn-out al.
Bij kinderen zo.
Vervreemding, nou, al dat soort waardeloze dingen. En dan denk ik inderdaad, dan is de opvoeding natuurlijk heel belangrijk, maar dan is het onderwijsstelsel natuurlijk ook wel een heel prettig instrument om gelukkigere volwassenen te maken.
Ja, ja, het is een combinatie, wat je noemt onderwijs, maar ook opvoeding.
Ja.
Dus je hebt natuurlijk ook met gewoon de basis wordt natuurlijk uiteindelijk gelegd bij de ouders,
ja,
bij de opvoeding.
Ja.
En
ja,
daar is natuurlijk ook al veel te doen.
Ja.
Maar ja, aan de andere kant, juist doordat ik in die klei ga staan nu, en sta ook in het onderwijs,
ja,
heb ik te maken met kinderen, maar ik heb ook te maken met ouders.
Ja.
En nou, ik ga zelf ook binnenkort starten met Meester Flow, een YouTube-kanaal.
Okay.
En dat is juist bedoeld van, ik wil die kinderen bereiken door wekelijks een filmpje te laten zien, niet over spelling, taal, rekenen of begrijpend lezen, maar juist over hoe kom ik lekker in mijn vel te zitten, waar krijg ik energie van, wat kost mijn energie.
Ja.
En ook hoe ga ik om met situaties die ik niet zo leuk vind, maar waar ik wel mee te maken heb.
Ja. Want als een kind bijvoorbeeld ook zo'n onderwerp pesten,
ja, dat is natuurlijk
kun je daar wat mee dan? Als,
nou ja,
vanuit
zeker,
jouw methode gedachten? Of hoe noem je
dat? Ja, zeker, zeker. Uiteindelijk, pesten is natuurlijk, zijn altijd twee partijen natuurlijk ook aanwezig. Hè? En het is natuurlijk heel fascinerend hoe je kinderen, maar ook denk ik met elkaar een bepaalde sfeer creëert om te voorkomen dat er gepest gaat worden.
Okay.
En
is dat een onderwerp van jouw lezingen ook trouwens? Of hangt dat af van wie de klant is, om het zo maar even oneerbiedig uit te
drukken? Ja, ik heb tot nu toe niet specifiek het pesten als onderwerp. Ik richt me vaak juist meer op de kant waar wil je heen, zeg maar. Dus een stuk persoonlijk leiderschap of teambuilding. Flow natuurlijk een belangrijk onderwerp. Maar ook stressmanagement. En stress richt je natuurlijk op de negatieve kant. Maar hoe ga je om met stress? Dat zijn wel onderwerpen waar ik mee aan de slag ga. Maar als je kijkt naar een leerkracht die voor de klas staat, daar gebeurt heel veel op een dag. Je bent eigenlijk, sta je de hele dag aan. Dus dat, ik denk dat veel meer mensen zich dat zijn gaan realiseren sinds de coronatijd. Dat met het thuisonderwijs, dat de ouders ook zagen van, zo, daar komt wel heel veel bij kijken om een kind les te geven enzovoort.
Ja.
Als je dan heb je met 1 of 2 kinderen te maken.
Ja.
En als jij dan 20 of 30 kinderen in een klas hebt en je bent dan de hele dag mee bezig met lesgeven, dat vergt ook iets van jou als persoon, als leerkracht.
Ja, en helpt daar die piramide van jou ook bij? Om leraren daarin te...
Ja, absoluut.
Hoe zeg je dat? Te empoweren of zo? Of
hoe je dat noemt? Maar ook te inspireren. Maar ook, hoe ga ik functioneel om met dat ik dingen doe, dat ik er energie van krijg, in plaats van dat het me energie kost.
Ja.
En dat je daar ook bewuster van wordt.
Ja.
Uiteindelijk draait het allemaal om bewustzijn. Okay. Als jij bewust bent dat iets je energie kost, dan heb je een keuze. Ga ik hiermee door?
Ja.
Of ga ik mijn aandacht verleggen? Of ga ik het op een andere manier doen? Weet je, dan heb je een keuze hoe je daar dan mee verder gaat.
Ja, en dan is het eigenlijk, want daar zocht ik even naar, van wie is nou jouw potentiële afnemer, hè, van die kennis. Maar dat maakt dan eigenlijk niet zoveel uit of dat nou het onderwijs is of het bedrijfsleven, denk ik dan. Of is
nee,
dat,
uiteindelijk hebben we met onszelf te maken, hè? Met mensen.
Ja. Nou ja, daarom. Het geldt natuurlijk in alle, van alle tijden en in alle organisaties, lijkt het. Of het nou een gezin is of bij Akzo Nobel. Dat, eigenlijk maakt dat dan denk ik niet zoveel uit. Of zit ik nou uit mijn nek te klitsen?
Vind jij dat? Nou ja, grofweg kun je natuurlijk zeggen, uiteindelijk het preventief met je gezondheid bezig zijn, met je leefstijl bezig zijn.
Ja.
Ik denk dat dat voor iedereen belangrijk is.
Ja.
En dat zou eigenlijk, daarom vind ik het onderwijs zo waardevol, ook vanuit de basis meegegeven moeten worden aan kinderen.
Ja.
En dan komen allerlei aspecten naar voren. Een stukje beweging, een stukje voeding, ademhaling, je mindset. Hoe ga je respectvol met jezelf om, maar ook met anderen.
Ja.
Dat zijn echt basiselementen. En
ja.
Ik ben zelf geïnspireerd geraakt door leerkrachten in het onderwijs vroeger die voor mij echt het verschil gemaakt hebben.
Ja.
Maar
noem maar eens wat. Wat maakt dat verschil? Kun je nog wat herinneren? Dat je een docent had waarvan je denkt, oké.
Nou, ik had een gymleerkracht.
Ja.
Die was een Nederlands kampioen ook met turnen. destijds geweest. En die was altijd heel erg van de discipline. En was ook elke gymles opdrukken en buikspieroefeningen. En turnen deden we veel. Ja. Dus veel met kracht ook, met je eigen lichaam. Ja. En zij heeft mij wel geïnspireerd. Ze was een hele sportieve vrouw. Maar ook een leuke vrouw om te zien. Ja, als kind weet je, daar heb je een bepaald beeld bij. Ja. Zij was begin 30 denk ik toen. Ik was toen 9 jaar of zo. Maar we waren gewoon enthousiast bezig. Lekker met z'n allen ook. En dat als je discipline hebt en je wil iets bereiken, dan kan het ook.
Ja.
En dat heeft zij
vind ik altijd wel een beetje streng klinken.
Discipline.
Ja, ik ben een beetje van het luie soort. Dus dan denk ik altijd, oh, ik moet weer van alles of zo. Maar,
sterker nog, ik heb ook ontmoeten op mijn piramide staan. Dus juist niet moeten.
Oh, dat is wel fijn. Ja.
Dat valt wel niet mee. Maar het gaat juist over willen. En ik denk, als je iets graag wil, ja, dan heb je ook de motivatie.
Ja.
Maar discipline is wel iets wat er toch bij heel veel verschillende dingen wel bij komt kijken. Als jij iets wil bereiken, dan is het niet altijd leuk. Dan is het soms ook nodig om even te zeggen van, hey, even doorzetten nu. En toch die uit die comfortzone weer, weet je, in je stretchzone.
Ja.
Nou
ja, dan zitten we weer onderaan die piramide, toch?
Van de verantwoordelijkheid.
Ja, en dat het een keuze is die je kan maken zelf in het leven.
Ja. En dat te beseffen, ja, maakt ook dat je een keuze hebt.
Ja.
Je kan ook zeggen, dat zeggen ze natuurlijk vanuit de NLP, van joh, als ik ervan overtuigd ben dat ik die keuze niet heb, dan heb je gelijk. Alleen, wat levert het je op?
Ja.
Weet je, dus het werkt twee kanten op.
Ja, ja. Hey, goed man. Ben jij een gelukkig mens?
Ja.
Je hebt kinderen?
Ja, ik heb 2 kinderen. Die zijn nu 14 en 16.
Oh, dat schiet er lekker op. Dat is
Ja, dat is ook zo lekker cliché, hoe snel dat gaat.
Ja.
Die oudste die zit nu HAVO-eindexamen. Maar het is mooi om die jongens te zien en hoe ze verder ontwikkelen en groeien. En nog steeds gelukkig getrouwd, ook heel waardevol.
Ja, dat hoor je ook niet vaak.
Dat hoor je ook niet. Dat is ook een bijzonder tegenwoordig. Ja. Nee, maar ik zeg altijd waar je aandacht aan besteedt groeit. En dat, dat werkt wat mij betreft. Ja, nee, ik ben een gelukkig mens. Ik doe dingen waar ik blij van word. En ik vind het mooi om die boodschap ook naar buiten te brengen.
Ja, hey, en ik stel wel eens als eindvraag. Dat is altijd bij mij zo'n ding. Van ik krijg een auto-ongeluk of ik val in een gletsjerspleet. En ik weet, ik heb nog een half uur te leven.
Ja.
Wat denk ik dan? Wat denk jij dan?
Nou, ik denk dan, ik heb een mooi leven gehad. En ik ben dankbaar voor wat ik heb mogen meemaken. En wat ik geleerd heb in het leven. Ik ben dan wel in vrede. Tevreden.
Ja?
Ja.
Goed zo.
Dat zeg ik voor de geinboos thuis. Dit zeg ik voor de geinboos thuis. Van joh, als er iets ergs gebeurt. En het is voorbij.
Ja.
Ja, dan is dat misschien heel jammer. Want ik wil graag nog vele jaren leven. En ik heb er nog heel erg zin in.
Ja.
Maar ik kan wel zeggen dat ik genoten heb.
Ja, oké. Ja. Nou, hartstikke goed. Hey, vind je het een mooi verhaal? Vind je je missie ook mooi? Ik voel dat je echt gedreven bent. En dat merk je ook als je inderdaad uiteindelijk ook besluit om zelfs gewoon weer het onderwijs in te gaan met je dingen. Dus nou, maak er gewoon iets prachtigs van.
Dankjewel.
Dit was Podcast De Spreker. Over 2 weken zijn we weer met een andere inspirerende spreker op de bank. Tot kijk.